Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen. En we zingen van Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met Godgewijde zang ontmoeten. En ook vers 2. De Heer is groot, een heerlijk God. We zingen vers 1 en 2 van Psalm 95. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen vervolgen met samen te zingen uit Psalm 130... en daarvan de laatste twee versen, 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Hoop op de Heer, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen. 3 en 4 van Psalm 130. Wij belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna uit op toonhoogte 172. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. En ook de andere twee versen van 172 uit op toonhoogte. Samen met Gods wereldwijde kerk belijden wij nu ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. We bidden u samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we zongen van verlangen. Verlangen naar u, verlangen naar stilte en om voor andere stemmen doof te zijn. We komen immers uit een wereld vol drukte en drukdoenerij, vol razernij soms ook, om hier in uw huis en thuis bij de kerkradio een moment stilgezet te worden, bepaald bij uw woord. En daar danken we u voor die rustpunten in het leven, zo aan het begin van de week, om van daaruit weer de week, de werkweek, met al zijn hoogte- en dieptepunten, met al zijn waaroms en daaroms in te kunnen, aan te kunnen. Heren, we danken u dat u ons wilt voeden. Wil dat ook vanavond weer doen. Door uw woord en door uw geest. En help ons om er niet alleen bij te zijn met onze oren, maar bovenal ook met onze harten. Zo dat het ons bereikt en raakt. En dat het ons treft en trekt tot u en tot uw dienst. Elke keer weer opnieuw. We willen u bidden. Zegen ons hier in onze kerk samengekomen. Maar zegen ook al die andere broeders en zusters die waar dan ook ter wereld samen zijn gekomen of nog moeten samenkomen vanwege tijdsverschil op deze eerste dag. En help ons en help hen om het van u te verwachten. Laat ons zo, waar we dan ook wonen, waar we dan ook geloven, gericht zijn op die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, die van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. En bereid ons uw zegen in zijn naam alleen. En daarmee bedoelen we, wij hebben dat niet verdiend, hij heeft het verdiend. Wij hebben het daar niet naar gemaakt, hij heeft zichzelf opgeofferd aan het kruis. En zo, door zijn verdiensten, mogen we pleiten op uw genade die u in hem hebt bewezen, onverdiend, toch gekregen. Wat bent u goed, Heere God, laat dat ook vanavond maar doorschitteren. Wij vragen het uit genade alleen in Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel gaan lezen en wel uit het evangelie zoals Lucas dat heeft opgeschreven. Het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Dan is de Heer Jezus net gedoopt en dan komt hij in de woestijn terecht. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen en tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus, als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, u zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat ze u op de handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea en het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond, de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te preken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Tot zover onze schriftlezing. Wij onderstrepen vanavond het eerste gedeelte van vers 16 uit Lucas 4. En Jezus kwam in Nazareth waar hij opgevoed was en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. Ook vanavond willen we weer stilstaan bij de vraag: waarom zou ik naar de kerk gaan, en dat met elkaar behandelen in het licht van de gewoonte, traditie. Maar voordat we dat doen, willen we zingen uit de langste psalm uit ons psalmboek, psalm 119. En daarvan de versen 84, 86 en 88. Mijn ziel, bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. De versen 84, 86 en 88 van psalm 119. Gemeente des Heren, waarom zou ik naar de kerk gaan? Vorige week toen stonden we stil bij het woord bekering. In de zin van omkering. We gaan naar de kerk om steeds weer opnieuw afgestemd, bijgesteld, afgesteld te worden op het woord van God. En we komen daarvoor onszelf. En we komen daarvoor elk ander. Want met dat we hier geweest zijn en het woord tot ons hebben genomen, kunnen we ook weer met anderen daarover van gedachten wisselen. En anderen misschien op het goede spoor zetten, terecht wijzen, meenemen. En zo samen ook gemeente zijn in het afgestemd zijn op dat ene woord van onze God. He, dat voorkomt wildgroei en dat voorkomt zweverigheid. En de vorige keer, toen hebben we ook al heel even aangestipt in de preek, toen de woorden als gewoonte en traditie. Nou, daarover gaat het vanavond in het bijzonder. We kwamen dat woord gewoonte al even tegen in de schriftlezing. Jezus die gaat daar op de dag van de Sabbat naar zijn gewoonte, naar de synagoge. En dan schrijft Lucas een woord, en dat is geen reclame, ethos. Er zit nog een H tussen. Heeft te maken met ethiek, je doen en je laten, je gewoonte, je handel en je wandel. Dat behoorde, om zo te zeggen, bij Jezus ethiek. Dat deed hij gewoon. Zijn handel en wandel konden niet zonder. Een gewoonte, dat is iets wat je eigen is. Eigen geworden is ook. Eigen gemaakt. Alhoewel, een gewoonte kan ook iets dwangmatigs hebben of krijgen. Maar dat bedoelen we hier niet. Jezus ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. Nou zijn er wel mensen, en die zijn er altijd geweest, en die zullen er misschien ook altijd wel blijven, die hebben niet zo'n hoge pet op van die kerkgang van ons uit gewoonte of naar onze gewoonte. Vinden ze eigenlijk maar waardeloos. Nou, wat zeg je dan? Als dat tegen ons wordt gezegd of zo in de wandelgangen schamper wordt opgemerkt. Dat hoeft natuurlijk echt niet zo te zijn, hè? Zeker heel wat mensen die gaan uit gewoonte naar de kerk zonder erbij na te denken. En dan kun je heel gemakkelijk misschien wel spreken over sleur. Hè, het slijpt erin, het slijt erin. Maar waarom? En waarvoor? Dat is me misschien nooit uitgelegd of voorgeleefd. Maar wat denkt u, zou dat bedoeld worden daar in Lucas 4 als dit over Jezus wordt gezegd? Als er bij Jezus over gewoonte wordt gesproken. Even wat anders, voor de vakantie, toen hebben we verschillende keren uit de handelingen van de apostelen gepreekt. En toen kwamen we ook keer op keer de apostel Paulus weer tegen, die op de dag van de Sabbat naar het strand ging. Recreatie, zeg je? Jazeker. In geestelijke zin. Om daar samen te komen met de samengekomen gemeente. Om die te ontmoeten. Je leest dat steeds bij herhaling op de dag des Heren. Ook een gewoonte. Zo deed Jezus het, zo deed Paulus het, naar hun ethos, naar hun gewoonte, hun handel en wandel. En dan hoor je vandaag de dag de mensen wel eens zeggen, soms roepen ze je dat zelfs toe, ik ga alleen maar naar de kerk wanneer ik daar behoefte aan heb, want dan is het pas echt. Als je er behoefte aan hebt. Komt dat vaak voor? Denk je? Dat ik nou echt een onweerstaanbare behoefte heb om naar de kerk te gaan? Is je hart vaak niet veel te dor? Te doods misschien wel? Net zoals de grasvelden voor de heerlijke regen van vannacht en vanmorgen. Is er niet vaak mateloos veel ongevoeligheid in je leven? Juist voor het allerbelangrijkste in je bestaan? Is er vaak geen verharding van binnen bij je? Is er vaak ook niet veel luiheid en traagheid en gemakzucht? Zeker als het om je geestelijk voedsel gaat. Een heel dom voorbeeld hoor. Toch noem ik het. Hoe is dat met je auto? Of met je scooter? Is het echt zo dat je die pas tankt en vol tankt als die daar behoefte aan heeft? Want dat merk je bij je auto en bij je scooter als je moet gaan duwen. Als de tank leeg is. Ja, dat was zwaar werk. Ja, wat een behoefte had mijn auto, mijn scooter. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk op een beetje scooter en ook op elke auto daar een metertje voor. En dan kijk je op en ja, maar wat graag hou je hem vol. Maar jij en u en ik, wij mensen, wij hebben geen behoeftemeter. En je weet pas vrij laat wanneer je leeg bent en weer behoefte hebt aan kerkgang. Nee, als je jezelf ook maar een klein beetje kent, dan zul je niet zo hoog van de toren blazen. Want die behoefte is er bij mij niet zo machtig vaak. Als ik er behoefte aan heb, is dat vaak ook niet een smoesje. Wees eens eerlijk. Het klinkt vroom en het klinkt enorm echt. Maar het kan ook pure schijn zijn. Gewoonte, dat hoeft niet per se sleur te zijn. Dat wordt soms gauw gezegd. Maar je kunt ook zeggen, is het niet een kwestie van stijl? He, ik wil maar niet lukraak leven, zo van de een op de andere dag. Zo zoals een blad in de herfst aan een boom hangt te wapperen, zal ik er nu vanaf vallen of nog even een dag of wat blijven hangen. Allerlei wind van leer. Nee, stijl. Ik wil een bepaalde vorm geven aan mijn leven. En ik wil wel bewust getekende lijnen trekken. Een goede vorm. Een goede gewoonte. En daar heb je bewust werk aan. En let erop, daarmee breng ik dan ook nog eens een keer de melodie van de eeuwigheid in het lied van mijn alledaagse leven. Stijl. Andere mensen die zeggen, ja, dat woordje gewoonte, dat heeft iets plichtmatigs in zich. En dat is vandaag de dag best een lastige te noemen, want er wordt vandaag de dag alleen maar geroepen dat de mens rechten heeft. En dat is waar. Alleen wil die zaak een klein beetje in evenwicht blijven, dan zul je toch ook moeten zeggen, de mens heeft net zo goed plichten. En brengt geloven nou niet in zekere zin ook de plicht, de heilige verplichting met zich mee om naar de kerk te gaan? Heb je trouwens bij je openbare belijdenis van het geloof dat ook niet beloofd? Daar ja op gezegd? Heb je niet de plicht om steeds weer bij God, om zo te zeggen, op het appel te verschijnen? Misschien moet je zelf zeggen, omdat dat woord plicht zo plichtmatig klinkt, dat het een roeping is. Er is een stem met een hoofdletter geschreven die me roept. En keer op keer word ik tot mijn bestemming geroepen. Word ik tot het heil geroepen in Jezus Christus. En als ik weet heb van die goede gewoonte en het besef waarvoor dat is, dan bevrijdt me dat van die verschrikkelijke noodzakelijkheid van keer op keer weer te moeten en te moeten beslissen. Zal ik wel? Zal ik niet? Je moet het ook weer niet moeilijker maken dan nodig is. Dat is om gek van te worden. En dat hoeft toch niet? Je kunt je toch gewoon, en dat is echt geen schande, maar vaste gewoontes aanmeten. En dan hoef je niet telkens weer opnieuw diezelfde knopen door te hakken. Ik mag toch aannemen dat het een goede gewoonte voor u is om elke morgen, en misschien ook wel tussen de middag en 's avonds, uw tanden te poetsen of u uw kunstgebit een beurt te geven. Of moet je daar elke dag weer opnieuw voor kiezen? Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Jezus die gaat naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En je zou zelfs zo ver kunnen gaan dat je zegt, op die manier wordt de gewoonte ook een lust. Dus niet een last, gaan we naar de kerk of gaan we niet. Dat is helemaal geen vraag, het is zondag vandaag. Dus we gaan vanzelfsprekend naar de kerk. En zo wordt het ritme van de tijd intens beleefd en ook vastgehouden. Zo doe je dat door de week ook. Morgen is het maandag, grijze bak moet aan de weg. En de week erop de groene weer. En die gewoontes, die, als je die doorbreekt, je hebt het hart toch niet dat je hem dinsdag aan de weg zet. Dan kun je erachteraan hollen. Iedereen heeft zo van die vaste gewoontes. En daar maak je toch van de eerste dag van de week geen vrij dag. Nee, het is de dag van het opstaan, van de opstanding. Is het in feite niet zo dat de glans van de kerkdienst de zondag vult en van daaruit ook de overige dagen van de week? En dan heeft de gewoonte om naar de kerk te gaan ook een stuk duurzaamheid in zich. De continuïteit, de lofprijzing mag gaande gehouden worden. En die is zodoende, zeg maar, gewaarborgd. De lamp wordt brandend gehouden. Je gaat immers in een doolhof rondrennen als dat niet meer de vaste gewoonte van de kerkgang is. Misschien heb je dat verhaal wel eens gehoord of gelezen van dat kerkje in Frankrijk ergens. Klein kerkje, het lag wat afgelegen. En het was niet aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Vandaar dat de mensen, wanneer ze belijdenis deden, een olielampje meekregen. Niet om het op te bergen of om het aan de rommelmarkt te geven, maar dat lampje moesten ze zondags meenemen naar de kerk en met elkaar hun lampjes daar aansteken om zo het kerkgebouw te verlichten. En zo werd hun kerkgang een bijdrage in het licht, een betrokken gewoonte om te gaan, omdat men besefte van ga ik niet, dan zit mijn buurman in het donker. In ieder geval in minder licht. Mooi hè? Ja, zei Jezus het ook niet, van u bent het licht van de wereld. En dat begint dus al heel dichtbij. Verder weet ik dat in de gewoonte om naar de kerk te gaan, ik ook laat merken dat we samen als gemeente, als gemeenschap, op elkaar kunnen rekenen. Op trouwe mensen is toch te bouwen, juist in de gemeenschap. Je bent gemeentelid. Je bent maar niet een stuk publiek wat af en toe eens toe komt stromen en komt kijken. Gemeentelid, lidmaat, ledemaat van dat ene lichaam waar Jezus Christus het hoofd van is. Nou kan dat alles wat ik tot op heden gezegd heb aardig klinken als een stuk theorie. Want hoe is onze werkelijkheid? En we leven immers ook nog eens een keer in een wereld die mateloos druk is, gestrest en overstrest. En wie daar heel de week in een zenuwslopend tempo voortholt, die wil toch best eens een keertje lekker uitslapen. En even op zondagmorgen niks aan je hoofd hebben. En tel daar ook bij op de moderne media, internet, tv, radio. Ze zenden zoveel woorden en zoveel beelden op ons af. Ach, eigenlijk kan die kerkdienst en kan de liturgie daar helemaal niet meer mee concurreren. Denk daar eens over na. Is een kerkdienst juist niet enorm? Ik zeg het heel populair hoor. Relaxed. Juist in ons zenuwslopende bestaan van elke dag. Dat je het merkt. Niet op mijn bed, maar hier kom ik tot rust. Kom ik tot mezelf en voor Gods aangezicht. Onder het ritselen en ruisen van die eeuwenoude woorden van het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Vroeger had men meer tijd, hè, denken we. Maar hebben we het zelf dan gemaakt? En we leven inderdaad in een hypernerveuze wereld, waarin er een neurotische behoefte is aan verandering, puur alleen om de verandering. En dat ratelt maar door. Ach, en een kerkdienst kan daar niet tegenop. Laten we dat maar gewoon constateren met elkaar. Het levenspatroon van vandaag, de dag van ons, kent totaal andere gewoontes die morgen weer anders zijn en overmorgen. Dan weten we niet meer hoe het gisteren was. En dan hier de rust. Het is rustdag. Ik ben toch geen kuddedier dat domweg maar komt en gaat. Maar het gaat om de vraag, wie wil je hier ontmoeten? Wie is God voor je? Wie is Jezus Christus in je bestaan? Welke plaats neemt de Bijbel in je leven, waarin we hier stevast lezen? En als je je daarvan bewust bent en daarbij stilstaat, dan worden die vragen onbelangrijk en andere vragen komen juist naar de voorgrond. Midden in onze razende wereld zijn wij ondertussen mensen geworden die graag bezig gehouden willen worden, geamuseerd willen worden. Ja, dan komen we hier in de kerk met de eeuwigheid aandragen. Dat landt niet. Weet u nog wat we vorige week 's avonds gelezen hebben? Als tweede schriftlezing. De eerste was het Deuteronomium. De tweede kwam uit de Hebreeënbrief, 10e hoofdstuk. En daar werden we erop gewezen dat we de onderlinge samenkomsten van de gemeente niet moeten nalaten, te meer omdat we weten dat de grote dag nadert. De eeuwigheid dus, zo gezegd. Met eerbied bedoeld en met eerbied gezegd, het grote amusement, het echte feest, dat komt nog. En daar mag ik me hier al op voorbereiden en mee bezig zijn. En daarom laat ik me er niet van afleiden, bij vandaan houden. Daarom weet ik waarom het gaat. En wat dat betreft kan de gewoonte om naar de kerk te gaan voor je ook nog een, een genoegen betekenen, een verlangen, dat je er plezier aan beleeft en merkt van ik word gevoed, ik kan weer verder, ik kan er tegenaan, midden in het leven. Want ik weet, het beste komt nog. Het is me beloofd. Ik ben blij dat u er bent vanavond. Toch ontmoet je heel veel mensen die hikken tegen die gewoonte, maar ook tegen de traditie aan. En soms lijkt het net alsof dat woord traditie een scheldwoord geworden is. Alsof traditie iets is wat vies is. Maar als je daarbij stilstaat en eens goed bekijkt wat dat woord nou eigenlijk betekent, dan geeft je dat vast en zeker een ander inzicht. Ook om dat aan een ander eens te vertellen die zo de mond vol heeft of de buik vol van traditie. Traditie, dat betekent eigenlijk overleveren, doorgeven. En in de kerkelijke traditie is dat een meedelen, doorgeven van de werkelijkheid, van de verlossing die er is in Jezus Christus. Is er een doorgeven, een meedelen, een uitdragen van het eeuwige leven. Maar wat hier al begint, niet pas voor een later zorg is. En wie dat beseft, dat het om een levende traditie gaat. Iets wat doorgegeven wordt en dat is maar niet oude koek. Maar dat leeft en dat geeft je ook het leven. Je weet dan ook dat het om meer gaat dan om allerlei oude uitdrukkingen, allerlei leerstellingen. Het gaat om een werkelijkheid, een levende werkelijkheid. Eeuwig leven. Het gaat om die traditie, om dat overleveren. En dat ook voort te zetten. Daarin te delen en daarvan mee te delen. Daar gaat het in de kerk om. En daarom ga ik naar de kerk. Zo zijn bijvoorbeeld de apostelen bezig geweest, als de postbodes van de Heere God, om die boodschap rond te dragen in het gebied rondom de Middellandse Zee en hun wegen steeds verder uit te breiden, ook via anderen. Zo zijn zendelingen erop uitgetrokken. En zo werden er gemeentes gesticht. En zo werden er gemeenten gebouwd in het allerheiligst geloof. Maar vaak is dat geloof altijd weer verpakt of in een bepaalde vorm gegoten. En dan denken mensen soms dat ze met die vorm getrouwd zijn. Wel aardig. Deze week, afgelopen dinsdag, had ik een vergadering met allerlei predikanten uit heel Nederland en uit het andere eind van de wereld. Toraja, Indonesië. En er werden twee lezingen gehouden. Eén door dokter Vreekamp over heidendom, heidense gewoonte in ons christen zijn. En een lezing in het Indonesisch over hetzelfde onderwerp, maar dan hoe het er bij hen aan toe ging. Die laatste lezing werd vertaald, gelukkig. Anders maakte je er niks van. En dan merk je ook, luisterend, die grote verschillen tussen tradities. Tussen allerlei gewoontes die men er nog op nahoudt, waarvan wij misschien denken van, ja, maar dat kan niet. En een ander ziet ons bezig rondom oud en nieuw met ons vuurwerk in de miljoenen, 70, 72, 73 miljoen. En die denkt ook bij zichzelf, ben jij christen? Wat een gewoonte, zeg. Allerlei vormen kom je tegen wereldwijd in dat christen zijn. En in het hebben van bepaalde tradities en gewoontes. En nou is de kunst om niet te beginnen vanwege die verschillen elkaar maar af te schrijven, af te danken. En zodoende ook met het badwater het kind weg te gooien. Want het wonderlijke is, het evangelie daar in de Toraja-kerk en hier in de kerken in Nederland is hetzelfde. En dat bindt en dat verbindt ons. Zo staan wij in een bepaalde traditie. Het is ons overgeleverd, doorgegeven. En wat de apostelen ons hebben aangereikt, geven ook wij weer door. Maar ja, de vorige keer zeiden we ook, wil je nat worden, dan moet je in de regen gaan lopen. Het is ook zo, wie niets ontvangt, misschien wel omdat hij niets ontvangen wil, ja, dan kun je ook niks doorgeven. Kun je ook niks voorleven. En uiteindelijk is dan de kans groot dat je van honger omkomt. Geestelijke honger. Je geloof vraagt om onderhoud. Iedere week weer die APK. Voeding. Je wilt toch groeien? Jazeker. Maar juist staande in die traditie beseffen we ook dat het nodig is dat je dan als gemeente samenkomt en het er nog eens over hebt. En met dat ik dit zeg, besef ik heel goed dat er ook mensen zijn die elke traditie missen. Die hebben van huis uit niks meegekregen. Dat kan. Die zijn er ook onder ons. Maar die goddank toch de kerkdrempelvrees hebben overwonnen. En toegetreden zijn tot kerk. Dat is een enorme stap als je de mensen daarover hoort vertellen. En het komt niet zelden voor dat iemand vanuit het niets toch de weg vindt naar het evangelie. Wat een wonder. Want een tegenbeweging is er ook. Vandaag de dag wordt er aan je getrokken, aan alle kanten. Allerlei bladen, allerlei reclames om je heen die proberen om je mee te nemen in een weg van de mystiek naar een stuk Oosterse religie. Daar sta je niet in de traditie, dan sla je datgene wat je doorgegeven is, wat je overgeleverd hebt gekregen, dat sla je van je weg, dat sla je van je af, dat sla je over. En je sluit je aan bij het lege heidendom. Is dat het? Zo kun je dan ook van daaruit een traditie gaan vormen voor jezelf. Als het gaat om gewoontes, om traditie, dan kijk ik achterom en ik bedenk bij mezelf telkens weer, wat heb ik gekregen? Wat heb ik veel gekregen? Ontvangen? Wat is me veel doorgegeven? En dat alles hebben we van geen vreemde. In feite gaat het bij traditie om een erfenis die ons bij testament verleend is, alstublieft. Een erfenis van iemand die gestorven was, maar opgestaan is en hij leeft. En hij is het die ons roept in zijn gevolg. En dan kan ik niet anders, niet liever dan dat ik mijn treden zet in zijn spoor. En ik laat me voeden en ik laat me vullen, week in, week uit, met het goede van Gods woning, naar zijn gewoonte. Amen. Psalm 17 gaan we zingen en daarvan de versen 3 en 4. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. 3 en 4 van Psalm 17. We gaan nu samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat u de God van het woord bent. En dat woord dat wil, dat mag gehoord worden en worden doorgegeven. Van de een op de ander, van generatie op generatie. Of soms ontdekken we het voor het eerst en is het alles nieuw voor ons. En hebben we het niet meegekregen van huis uit, maar van het vaderhuis uit. Heren, we danken u dat uw woord in alle vrijheid mag worden gepreekt, mag worden overdacht, dat we daarin mogen lezen. Het wordt ons niet moeilijk gemaakt. Ook al is er wel heel veel wat onze aandacht vraagt, tijd van ons afeist, waardoor we soms met onze tijd in de knel komen. En dan moeten we maar even lezen en even bidden en even naar de kerk. Heere God, verlos ons van die eventjes. En schenk ons echt de rust. Op een rustdag, maar ook de rust in de dagen daarvoor en daarna. Om werkelijk met uw woord bezig te zijn. En dat hoeft niet elke keer Psalm 119 te zijn. Het kan soms zomaar een enkel vers zijn. Dat met ons meetrekt. De dag in, de week in. Dat zich vasthecht aan ons hart. En waar we de handen vol aan hebben. Om het te volbrengen. Heere God, we weten ook dat u uw geest tegenwoordig geeft. En laat ons dan ook in de tegenwoordigheid van uw geest, aan de hand van uw woord, onze levensweg vervolgen. Met die belangrijke rustpunten erin. Elke dag en op zondag in het bijzonder. U geeft het ons. Hoe lang nog? Het is ons onbekend. Maar er wordt wel steeds meer beknibbeld op die zondag, van alle kanten. En daarom bidden we te meer. Geef dat we ons staande houden door te knielen. En geef dat we verder kunnen door stil te staan bij u, uw getuigenis, uw woord. Heere, ga zo met ons, ook als we straks de knop van de kerkradio weer afzetten. Ga met ons wanneer we weer op onze huizen aangaan, het verdere van de week in. U weet wat we allemaal op onze agenda's hebben staan aan drukte of aan leegte. En we bidden van u, ontferm u over ons. Een prachtig beeld bezongen we net van die vleugels van u, uitgestrekt naar ons. En waardoor we ons overdekt mogen weten, veilig bij u. Laat dat te merken zijn, o God, juist ook vanuit de rustdag. Heere God, we bidden u voor de loop van uw woord. Onder ons, in ons land, via het werk van de IZB, waar we straks onze gaven voor mogen geven, maar ook in de verste verte. Door het werk van de GZB, waar we de collectebussen voor hebben, en al die andere zendingsinstanties die doende zijn om uw woord uit te dragen, over te brengen. Zegen het, o God. En zegen ook allen die in uw dienst zijn uitgegaan daartoe. We bidden u voor een ieder die een moeilijke weg te gaan heeft. Geef, Heere God, uw nabijheid en uw troost te ervaren. En dat we het mogen merken dat u een God bent die draagt uw eeuwige armen onder ons, uw zegenende handen uitgestrekt boven ons, over ons leven. En dat we zo, vol tegenwoordigheid van u, onze weg mogen vervolgen in afhankelijkheid, in ootmoed. En steeds weer vragend naar de bekende weg, Jezus Christus en die gekruisigd. Heere God, bewaar en vermeerder uw kerk, overal op aarde. En laat er een getuigenis van mogen uitgaan wie Jezus Christus is. En dat we het daarom van geen vreemde hebben, Want we kennen hem en zijn stem. En die wil gehoord worden en gehoorzaamd. Hoor ons dan, o God, alleen vanwege hem. Uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De IZB vraagt uw aandacht in de eerste rondgang. De kerkrentmeesters in de tweede rondgang. En het bijstandpastoraat in de derde rondgang. De zendingsbussen bij de uitgang brengen we ook graag onder uw aandacht en portemonnee. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 215, het eerste en het vijfde vers. God is tegenwoordig, God is in ons midden. Kom gij in mij wonen, zij mijn hart en leven u ten heiligdom gegeven. 1 en 5 van op toonhoogte 215. Als gezegende mensen mogen wij van hier gaan om ook weer anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.